Zoals die auto van Donnerduk, die heeft geen deuren.
Ja.
Die vliegt als hij hard rijdt. Dacht je, wow, dat zijn helemaal die dingen die ik in de wereld ken om me heen. En eigenlijk vond ik dat heel erg leuk.
Vandaag wordt Duk lekker zwemmen in zijn eigen poel.
Ja, identificeren, hè?
Lekker zeggen.
Maar dan doe ik dat ook zonder vergunning. Dus ik heb dan gewoon een oranje jas aan, zo'n gemeentejas. En vrienden met oranje jassen.
Ja.
En
in het begin van jij ook het Louvre laatst?
Het is wel dezelfde truc.
Ja, precies. Ik
ben een heel groot project bezig, maar dat moet ook geheim blijven.
Dat moet geheim blijven.
Twee andere keer in de rij.
Ja, tuurlijk. Hij in de rij.
Nou, we zijn in Vegas geweest, dus we weten alles van elkaar.
Nee, wat hebben ze in Vegas? Steeds in Vegas.
Ja, klopt. Ik zeg toch niks.
Ben jij een ambitieuze ondernemer? Dan bieden wij jou snelle toegang tot groeikapitaal van 1 tot 5 miljoen euro. 3 topondernemers als coach. En een bereik van meer dan 3 miljoen kijkers. Elke maand krijgen ondernemers de kans om hun bedrijf te pitchen in onze podcast. Ga nu naar dutchdragons.tv en stuur je plan in.
Wij hebben al best wel vaak discussie ook buiten de camera's om. En wat is nou een ondernemer? En kijk, wij zijn ondernemers. We zijn een bedrijf gestart. Zijn geld gaan verdienen, et cetera. We hebben toch ook wel eens discussies over artiesten of kunstenaars. Zijn dat ook ondernemers? En ik denk, wij denken nu allemaal wel, denk ik, dat dat zo is. Maar als jij natuurlijk een artiest bent, of je nou zingt, of je bent een kunstenaar en je maakt kunst. Uiteindelijk moet je, om dat een beetje sustainable te maken en het uit te kunnen leggen aan je vrouw of je vriend of je weet ik veel wat. Je moet er gewoon poen mee verdienen. Dus en dat is best wel moeilijk in die artistieke sector, denk ik. Want geld verdienen is vies in die sector, denk ik. Er wordt vaak al gezien.
Nee,
dat
zeg jij
niet. Dat gaan we nog wel even vragen. Maar dus dat is even de stelling die ik poneer. Geld verdienen is, in die culturele sector is geld verdienen eigenlijk bijna een vies woord. Hoe ga je dan toch daarmee om? Frenkie, stel jezelf voor. Hebben hier een van de leukste artiesten. kunstenaars, denk ik, uit Rotterdam en omgeving. Nederland.
Amsterdam.
Groningen. Oh. Een van de leukste kunstenaars van Nederland.
Terneuzen, niet vergeten. Nou, dankjewel, mooie aankondiging. Ik ben inderdaad Frankie en ik maak graag kunst om mensen te laten lachen. Heel simpel. Gewoon een glimlach geven op het gezicht. Als dat lukt met een beeld of met een tekening of met een schilderij, dan vind ik dat te gek. En dat is wat ik probeer en al een tijdje doe.
Nou, oké, dat was het.
Dankjewel. Tot volgende week.
Ger, wil jij nog wat toevoegen aan of niet? Nee, Ger, jouw manager zit daar. Je zit de hele tijd naar je manager te kijken.
Dat hoeft een goed antwoord.
Dat hoeft toch niet. Ja, heeft hij het goed gedaan of niet?
Mag ik dat antwoord opnieuw doen?
We kunnen het eruit knippen, Ger, maar dat gaan we lekker niet doen. Ja.
Ik vind het sowieso een hele leuke podcast nu al. Dus ja, maar ik ga alle vragen proberen te beantwoorden ik denk, wat begonnen is, ik vond vroeger tekenen heel leuk.
Gewoon potlood. Ik had een 9 voor tekenen. Dat was mijn eerste 9 en ook de laatste trouwens. Maar goed.
Okay. Hey, hoe oud ben je, Frankie?
48.
Je lijkt veel jonger, man.
Kunst
houdt je jong. Ja.
En leuke dingen maken. En ik werk veel met jonge mensen ook. Vind ik leuk. Maar toen ik echt jong was, ging je tekenen. Gewoon een potloodje wat alle kinderen doen. En we hadden thuis de Donald Duck. En ik ging al de Donald Duck natekenen. Yes. Als je de Donald Duck gaat natekenen, begin je met Donald Duck zelf. Want dat is de hoofdkarakter. Ja. En dan kom je erachter dat Donald Duck maar 4 vingers heeft.
Waarom? Ja, dat heeft echt,
echt een eend.
Eend heeft hetzelfde.
Maar daarna alle Disney figuren hebben maar 4 vingers. Hè? Wie je ook kijkt. Kijk maar naar Mickey Mouse en Goofy. Die hebben allemaal 4 vingers. En toen vond ik dat heel bijzonder. Want je kijkt naar je eigen hand en denk je, dat klopt niet. En daarna kijk je naar al die dingen in de Donald Duck. Zoals die auto van Donald Duck. Die heeft geen deuren.
Ja.
Die vliegt als hij hard rijdt. Dacht je, wow, dat zijn helemaal die dingen die ik in de wereld ken om me heen. En eigenlijk vond ik dat heel erg leuk.
Vandaag wordt Duk lekker zwemmen in zijn eigen poel.
Ja, identificeren.
Lekker zeggen.
Wel grappig, want hij heeft die poen gemaakt met een geluksdubbeltje.
Ja.
En in de Donald Duck is dat dubbeltje altijd goud getekend.
Ja, dat klopt.
Terwijl een dubbeltje was vroeger zilver.
Ja.
Toen dacht ik, oké, het is een Amerikaanse strip. Een dime. Mijn dime is ook zilver.
Ja.
Dus ik heb ooit een gouden dubbeltje gemaakt. Voor daar heb ik Duk. Dat zijn verhaal een beetje klopt. Maar goed, toen als je gaat tekenen, dan kom je erachter van, hey, dingen kunnen die eigenlijk op straat niet kunnen. Je kan denken popjes laten vliegen. Je kan dingen tekenen die kunnen vliegen. En je kan denken, kun je echt.
Maar op 10 jaar begrijp ik dat. Maar op 48 jaar?
Nou ja, kijk. Nee, ja, dat klopt. Maar dan
dan begint het.
Ik vond die vliegende auto van Donald Duck, die vond ik echt super tof. Dat hij gewoon, als hij hard rijdt, zijn die wielen van de grond. Dus ik denk, dat is een vliegende auto. Dus ik vroeg altijd aan mijn vader, kunnen wij een vliegende auto kopen? Maar toen ik 6 was, bestonden geen vliegende auto's. Back to the Future was er nog niet eens. En Maar die auto's kwamen niet. Toen dacht ik, nou, ik ga later een vliegende auto ontwerpen. Dus ik ben industrieel ontwerpen gaan studeren.
Ja. In
TU Delft, ja. En die studie is heel erg gestoeld op standaardisatie. Omdat dan, door standaard dingen worden dingen goedkoper.
Voordat je daar komt, heb je een best wel een hoge middelbare opleiding genomen.
Ja,
af te nemen of zo. Ja.
Ja.
Dus ja, qua intelligentie zit het wel goed bij.
Het is geen MAVO in 7 jaar dit.
Nee, ik wil het niet met mezelf vergelijken. Maar ik bedoel, het is wel...
Knap. Ik kon goed tekenen.
Slimme jongen.
Ja. Nee, maar ik bedoel, qua intelligentie, vind ik mooi. Mooi vel.
Nou, maar toen, ik dacht van, oké, dus ik wil leren hoe je met jets een auto kan laten vliegen. Maar die studie is heel erg ingericht eigenlijk op massaproductie. Dus eigenlijk de standaard toepassen. Want door de standaard toe te passen worden dingen goedkoper, want dan in massa. Ja. Maar ik merkte al heel snel dat ik eigenlijk standaardisatie niet leuk vind. Net als Donald Duck, die had 4 vingers. Merkte ik gewoon, als je dingen juist de standaard niet gebruikt, dan ontstaat er humor. En als voorbeeld geef ik altijd, ik heb een magnetron gemaakt. En jij houdt er misschien wel van, want je houdt van auto's. En die had ik in plaats van een deur die zo open gaat, een magnetron deurtje gaat altijd zo, had ik zo'n Lamborghini Countach deurtje gegeven.
Ja.
Zodat een deurtje zo open gaat. En als je hem dicht doet, dan hoor je piep, piep. Van 2 keer een piep, alsof je een autodeur dicht doet. En dan zag ik, ik zie jullie ook met je lachen, maar dan ontstaat er in één keer humor.
Ja.
Een standaard. En eigenlijk die standaard, die kun je op alles toepassen. Ik was toevallig van de hak op de tak, maar ik was vorige week in Hongkong. En ik werd gevraagd voor Art Basel in Hongkong om een beeld te maken, maar ook iets voor een tafeltje waar een vrouw de hele dag aan zit. Gewoon die kijkt of het beeld veilig staat en dat soort dingen. Zo'n supposed. En het is in de zomer volgend jaar, dus ik dacht het is heel warm. Dus die vrouw zou wel een ventilator moeten hebben. En ik zag in China nu al mensen met van die handwaaitjes. Dat vind ik altijd een heel mooi ding. Maar een handwaaitje moet je altijd met je hand bedienen. Terwijl wij hebben hier gewoon van die ventilatoren die op tafel zitten, van die knoppen. En dan weet je, dan gaat hij zo met zo'n
Een propeller. Knoppen,
eigenlijk de standaard voor een ventilator die we hebben is een propeller. Toen dacht ik, hey, dat is leuk. Dus ik ben nu een ding aan het maken. Gewoon zo'n voet van zo'n standaard ventilator. Alleen dan zo'n handpropelletje wat dit doet de hele tijd.
Ja,
en hij draait wel rond zo. Dus hij gaat zo, zoals we dat kennen van onze... Ja.
Hoe maak je dat? Heb je een 3D-printer die dat maakt? Of,
nou, in dit geval denk ik, ik ben eraan begonnen. Maar ik dacht, ik moet eerst een motor hebben die dat een beetje met standen doet. Toen zat ik in de auto en dacht ik, die ruitenwissers, die doen dat eigenlijk wel een beetje. Die kan ik ook met standjes zetten. Dus ik heb een
ruitenwisser. Je kan niet met regen rijden.
Ik moet even straks kiezen hoe ik naar Amsterdam ga. Dat het niet regent. Nee, ik heb een ruitenwissermotor besteld. En dan inderdaad vanuit daar.
Van welk merk pak je die dan, Bosch?
Nou, ik zat te kijken naar Bugatti. Nee, dat maakt niet uit. Maar je gaat eerst kijken van werkt het mechanisme. En eigenlijk koppel je 2 dingen aan elkaar. Want je pakt dit dingetje, een handwaaitje. En de voet van een standaard ventilator. Want je moet hem meteen herkennen. Ah, dat is zo'n tafelventilator. Maar er zit zo'n handwaaitje op wat dit doet. En dan is het eigenlijk, wat ik doe is vaak dus dingen combineren die je normaal niet combineert.
Maar je hebt echt een werkplaats, toch?
Ja.
Jij hebt niet een dingetje met een standaard een beetje schilderen. Je hebt een werkplaats met allemaal machines om te bewerken. En er staan een paar accu's om aan te sluiten. Want ja, je bent continu dingen aan het bouwen, echt.
Ja.
Ben je niet meer een bouwer dan een kunstenaar dan? Of is dat samen? Of?
Nou, het leukste vind ik het bedenken. Maar eigenlijk, mijn werk is denk ik, het bedenken is een paar procent van mijn tijd.
Ja, en de rest doe je dat allemaal zelf?
Ja, nee, ik heb natuurlijk wel, als ik grotere dingen doe, dan heb ik mensen die ik inhuur op projectbasis. Ik had een paar jaar geleden een brug gemaakt in Amsterdam tussen 2 panden. Dat is eigenlijk een Amsterdams grachtenbruggetje, alleen dan heel hoog. En er zit ook zo scheef tussen die panden.
Ja,
dat in Amsterdam alles gods en scheef staat. Maar dan werk ik natuurlijk wel met architectenbureaus en projectontwikkelaars. En
het is jouw idee.
Het is mijn idee. Dus je bent er wel heel erg bij betrokken dat natuurlijk dat de vorm zo blijft. Want een idee is 1, maar dan tot aan de realisatie zijn er heel veel stappen.
En geen compromis.
Dat wil je niet, maar dat moet soms wel.
Bouwkundig,
je hebt altijd afwatering nodig. Voor hoe gaat het water van het ding af? Ja, ik wil geen buis eraan, maar moet toch ergens. Dus dan daar gaat het dan vaak.
Hey, want Frankie, want je bent gaan studeren daarna, maar even je loopbaan.
Ja. Nou, ik was dus, ik vond dat tekenen heel erg leuk.
Hey, jouw manager, waar ben je die tegengekomen? Dat is de grote...
Haal hem erbij. Ja.
We pakken hem straks even bij, de manager.
Ik vond dat tekenen heel erg leuk. En ik denk dat ik, toen ik klein was, dat ik wel creatief was. Ik had bijvoorbeeld, mijn vader die had een... Zo'n motorhelm, daar had ik een strandbal op geplakt. En dan zat het ventiel zo hier op de voorkant, alsof ik een opgeblazen bal op mijn hoofd had. En dan liep ik mee.
Zijn je ouders wel eens bij iemand langs geweest om te kijken wat er met je aan de hand was? Niet?
Nee, mijn vader die had ook een werkplaats en die maakte veel dingen.
En die was
ook
lekker bezig. Ja, mooi.
Ja, maar die maakte echt mooie dingen.
Door geïnspireerd.
100%. Ik kreeg toen
je krijgt erg inspiratie van.
Nee, dat, zeker van mijn vader. We hadden thuis een schuur. Mijn vader maakte echt mooie dingen. Die heeft ook een eigen auto gemaakt. Dus metaal zelf geklopt. Dus houten delen. En dat is echt een mooie auto. Ik ga zo meteen een foto voor jullie laten zien. Ja. Dat is een van de mooiste auto's die ik ken.
Plak er wel bij in de podcast. Ja.
En die laat ik je dadelijk wel zien.
Wat zei?
Die laat ik je dadelijk wel zien.
Nee, nou, maar dit model is echt waanzinnig. Maar goed, hij is maar eentje van gemaakt. En,
is hij er nog?
Nee, mijn moeder heeft hem geloof ik toen een deukje ingereden. En de motorkap zat zoveel vorm in. Dus de motorkap was krom. En het is heel lang een metaal te vervormen op een houten plaat. Dus je maakt een mal en dan ga je met een hamer gewoon tikken op metaal totdat je...
En jij hebt dat helemaal gezien, helemaal gevolgd?
Nee, dat heb ik niet gezien, maar okay. De foto's hingen bij ons thuis. Maar mijn vader leerde mij wel gewoon hoe je ding moest maken. En ik weet nog dat als het Sinterklaas, het is nu Sinterklaas tijd, dan kregen vriendjes, die kregen speelgoed. Weet ik veel... actiefiguurtjes. En ik kreeg dan bijvoorbeeld een nijptang of een zaag in mijn schoen. En dacht ik altijd, hè? Maar uiteindelijk ben ik heel blij, want daardoor leer je dingen maken. En ik vind dat leuk. We hebben thuis een foto. Toen ik jong was, kwam E.T. de film.
Ja,
kennen jullie nog?
Ja, E.T. Phone Home.
Ja. En dan op een gegeven moment gaan die jongetjes in die crossfietsen vliegen. Ja. Dus dat waren vliegende dingen. Dus ik dacht, wow, een fiets kan ook vliegen. Dus ik
dat waren die eerste BMX-bikejes die in Europa kwamen.
Die. Dus ik wilde heel graag een BMX. Ja, ja, maar... en alle vriendjes in de buurt die reden BMX. En een BMX was eigenlijk een klein fiets met van die schuimbanden op het frame. En voorop een schild met een nummer met BMX. En mijn vader, toen was het Sinterklaas, toen was er een gedicht dat er een BMX voor mij was. Dus ik ging de schuur in en onder een doek stond er een fietsje. En ik haalde dat doek eraf en er stond gewoon een kinderfietsje met van dat grijze isolatiebuis dat je over de verwarming doet. Ja. Voorop zo'n ronde deksel die normaal vroeger op een waspoedertrommel zat. En daar had mijn vader een nummer opgeschreven en BMX erop geschreven. Maar gewoon geen BMX. Dus natuurlijk, toen was ik heel verdrietig. Maar nu als ik foto's van vroeger zie en de buurt rijdt iedereen op een BMX en ik rijd op zo'n zelfgemaakte, ben je eigenlijk gewoon veel unieker en onderscheidender. Dus
leuk.
Eigenlijk heb ik dat meegekregen. En dan, dus je leert al vrij snel dingen maken. En mijn vader was goed in ook plannen als hij iets ging maken. Dus een tekening maken en dan weten hoeveel materiaal je moet halen bij een bouwwinkel voordat je begint. Dus
heb je dat ook van hem geleerd?
Ja, dus inderdaad wel gestructureerd. In ieder geval als je iets bedenkt van oké, dit
vaak
zijn de stappen.
Vaak is het kunstenaar natuurlijk een maloot, een chaot.
Nou, een maloot, chaot.
Maloot, Herman Brood kijkt of zo, ik bedoel.
Dat is een muzikant.
Nee, creatief.
Hallo, die maakt ook schilderijen.
Ja, maar goed, kan je dat schilderij noemen?
Nee, maar ik bedoel, noem nou eens een artiest zoals hij dan, een kunstenaar. Die helemaal...
Arturo.
Arturo de Modica. Ken je die?
Charging Bull hiervoor heb je staan.
Ja.
Kan je die beschilderen, die boel? Dat wilde Michel eigenlijk vragen. Dan doe ik het even.
Het zou ik zonde vinden.
Ja, dat vind ik.
Het is zo'n mooi iconisch beeld. En hij is zo goed eigenlijk. Je moet die niet beter proberen te maken. Kan denk ik
ook niet. En dan is origineel uit zijn tuin.
Echt waar?
Ja.
En dat patina is zo mooi dat het nu zoals hier staat, toch?
Ja.
Ja, nee, ik zou er niks aan doen.
Nee.
Duidelijk. Maar goed, dat klopt. Dat was ook een normale man.
Nou, en Frankie ook?
Ja, ik...
Of niet?
Dat weet ik niet. Ik denk wel... ik vind gewoon heel erg van veel van die dingen die standaard zijn. Daar denk ik altijd meteen een oplossing voor. Hoe zou ik dat molliger of leuker kunnen maken? Wat ik zelf gewoon heel leuk vind. En ik kan het ook heel snel. Ik vind het niet moeilijk.
Ja.
Maar... ik denk dat dat wel een beetje onderscheidend is.
Als je dat al je hele leven doet, dingen lollig maken, dan gaan het op een gegeven moment
heel. Wat was je eerste product?
Ik denk een lamp met 11 schakelaars. Ik kom uit Brabant en 11 is het gekke getal. En, elf van de elfde. Maar dan als je 1 schakelaar aandeed, ging de lamp een beetje aan. 2e schakelaar ging niet meer aan, 3 meer. Dus eigenlijk een hele complexe dimmer. Je moet alle schakelaars aandoen, dan gaat de lamp vol aan. En dus als je een paar schakelaars... dus eigenlijk een dimmer is normaal altijd dit of dit... het zo.
Amerikaanse uitvinding, hè?
Een dimmer.
Ja,
en eigenlijk dat zit al een beetje erin. En ik geloof dat ik ook al best wel snel een wastafel had gemaakt met 5 kranen. En dan links koud, rechts heel heet en in het midden lauw. Snap je? Je kan kiezen welke temperatuur je wil. In plaats van dat je moet mengen zelf. Dan kun je gewoon een kraantje drukken.
Grappig.
Ja.
En dat soort. Maar dat zijn eigenlijk omdat een wastafel heeft altijd 1 kraan. Dus dan denk ik al, waarom zou er 1 op staan? Je kan meer kranen kopen. Dan is dat leuk.
Ding natuurlijk gewoon heel erg bijzonder.
Ja. Maar ik denk dus
ik
echt...
Ik zeggen gek, hè? Want dat is dus een negatief.
Dat mag al.
Nee.
Creatief. Creatief. Heel creatief.
Ja, dat
fantastisch.
Dat ik dat...
andere info.
En ze noemen je ook Frankie Street Art, hè? Omdat je heel veel op straat... misschien kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Dus misschien kun je het vergelijken met... jullie zijn vast wel eens in de zomer. Als er mooie wolken zijn, dan zie je iets in de wolken, toch?
Ja.
Een beer.
Mooie vrouw.
Wow.
Als je op het grasveld ligt en naar boven ligt te kijken.
Te geloven, maar.
Er ontstaan heel veel mooie dingen in die wolken. En dan iedereen kan dat zien. En het grappige is dat iedereen ziet of dieren of mensen. Je ziet daar nooit een Bugatti. Ja, jij misschien wel. Maar of je ziet nooit een magnetron of een lintzaag. Ja, maar heel weinig mensen zien dus daar producten. Je ziet vaak een figuur achter. Een mens of een beer of een konijn of een vark.
Dieren of mensen.
Ja, niet vaak een lintzaag of een wasmachine. En dat is...
Nee, je mag het erom. Nee.
Maar dat is omdat je... Dat is puur je overlevingsinstinct. Vroeger waren natuurlijk de enige bedreigingen waren gewoon wilde dieren die jou konden opeten. Dus daardoor zijn wij heel erg goed getraind om gewoon... Dus levende organismen te herkennen als van hoe, dat is gevaar. Maar je kan dat een beetje oprekken. Dus in de wolken zitten ook gewoon kluizen en er zitten ook gewoon magnetrons en er zitten vaatwasmachines. Als je er een beetje beter naar gaat kijken. En de wolken, ja, dat heb je op straat ook overal. Dus op straat
is dat
heb
zonder
je ook...
verdovende middelen dat je dat gewoon ziet?
Nee, jij zag ook mooie vrouwen in de wolken. Dus je kan dat, als je dat een beetje traint, kun je dat doen. En op straat is dat hetzelfde. Want bijna elke vorm, sowieso... Onze wereld is opgebouwd eigenlijk maar uit een paar vormen. De primaire vormen. Dus een rechthoek.
Kleur eigenlijk.
Ja, ja, precies. We hebben ook maar...
Primaire kleuren heb je ook maar drie van.
CMYK. Dus alle kleuren bouwen wij op eigenlijk uit een aantal kleuren. En op scherm op RGB. Dus uit drie kleuren.
Met vormen ook zo.
Nou, je hebt een driehoek, een rondje en een rechthoek.
En een ei.
Die vast een beetje om het rondje. Beetje twee rondjes op elkaar met een ding eromheen. Ja. Maar eigenlijk, een ei. Maar eigenlijk heb je maar een paar vormen dus. Waar je alles uit opgebouwd is. En als je dus een soort memory in je hoofd hebt van je ziet een vorm en dan kun je heel snel een andere vorm overheen leggen, dan kun je heel veel dingen zien. Bijvoorbeeld als er ergens bijvoorbeeld een rondje is, dan zou je daar een ei overheen kunnen leggen of een stoplicht of een voetbal of een oorbel of een strandbal. Dus je hebt allemaal van die ronde dingen in je hoofd. Denk, dus als je op straat iets rond ziet, kun je daar gewoon iets anders van maken. En hetzelfde geldt voor een vierkant, want het kan een pizzadoos zijn of een dobbelsteen of de voorkant van een apparaat. En eigenlijk vind ik dat altijd heel leuk om te bedenken als ik een vorm zie van wat kan ik er voor iets anders in zien? En dan ben ik op straat gaan doen.
Heb jij maak dat verhaal af.
Op straat heb je ontzettend veel mogelijkheden om dat te zien. Want er zijn heel veel primaire vormen op straat. Waar je gewoon heel snel iets anders van kan maken. Maar als je dan iets beter gaat kijken, dan heel veel dingen doe je wel aan iets denken. En onze hersenen zijn heel goed in associëren. Dus je kan heel snel denken, dat ronde dingetje doet me een beetje denken aan een lolly. Nou, plak je een stokje onder, zie je er meteen een lolly in. En dat doe ik... al een jaartje of 20 op straat.
Zomaar?
Ja, zonder vergunning.
Zonder vergunning?
Ja, lachen. Echt lachen.
Het gaat hier toch vaak over centjes? Hoe krijgen die binnen dan?
Niet. Maar het is eigenlijk een hobby. Omdat ik vond het gewoon heel erg leuk om die dingen vast te leggen. En eigenlijk de uitdaging die ik erbij heb is... ik wil niks kapot maken. Want ik doe het niet alleen in Amsterdam. Maar ik doe het ook als ik op vakantie ben in alle steden. En kan ik het vastmaken zonder dat ik het... beschadig. Dus ik werk veel met magneten, met tie wraps, met dubbelzijdig tape van 3M wat geen sporen achterlaat, met klemmetjes. Dus ik heb altijd een magneet op mijn fiets. Als ik in Amsterdam fiets en ik zie iets, denk daar is het staal? Klimt hij? Hij klemt. Wauw, dan kan ik hem erop doen.
Als je hem googelt, dan zie je ook al mijn zo leuke dingen. Ook in Amsterdam, overal gewoon.
Daar hebben we die centjes.
Ja, precies, de centjes. Ik deed het altijd in mijn studie, omdat ik gewoon dacht... ik vind bij studie is natuurlijk, doordat je standaardisatie moest toepassen, gaan magnetrondeuren met een Lamborghini deur, gaan die altijd goed. Maar toen dacht ik, op straat kan ik gewoon wel deze dingen laten zien. Dan kan ik proberen om mensen te laten lachen.
Heb je een publiek eigenlijk?
Heb je publiek. En toen ben ik dat gaan doen. En ik denk dat de allereerste keer dat het echt viraal ging, was in 2009. Toen werd de Noord-Zuidlijn in Amsterdam gebouwd.
Daar is alles over gezegd.
Ja, en dat ging niet helemaal lekker. Maar op Weteringcircuit, dat is een grote rotonde, stond een soort stalen installatie met daaronder een soort pijpen waar heel veel rook uit kwam. En ik denk dat het de koeling was van die boor. Maar het leek een beetje door al dat stoom, en dat was een hekwerk wat van boven gesloten was, leek een beetje op een sauna. Ik denk, er is zoveel stoom, het lijkt op een sauna. Toen had ik daar zo'n houten bankje op gezet met een paspop, met een emmertje en die paspop had een handdoek om. Alsof er iemand in de sauna zat. Ja. Maar het zag er heel realistisch uit. Van een afstandje... omdat het ook hoog was, dacht iedereen, zit een naakte man. Prachtig. Dus veel mensen gingen ook de politie bellen van, er zit een verwarde man op dat ding. Uiteindelijk kwam de politie en die kwam dat ding eraf halen met zijn werkmannen. En toen probeerde die politieagent, die probeerde die paspop in zijn auto te zetten. Maar dat lukte niet, want die paspop zat natuurlijk in zo'n houding. En iemand die had dat gefilmd met zijn mobiel en die had dat op Dumpert gezet. Zo van,
zo lang geleden.
Ja. Maar politie zit een beetje moeilijk te doen met een paspop.
16 jaar geleden.
Ja, 2000.
Toch al viraal.
Ja. En toen was het woord viraal nog niet. Maar dat filmpje ging heel veel likes. En toen als eerste pakte geloof ik het AT5 het op. Die ging het uitzenden. Toen kwam het in het Parool, Facebook. En toen kwam het op het nieuws. Toen stond het ook in de Volkskrant. En toen kwam het bij Goedemorgen Nederland. En ze waren toen op zoek naar de anonieme kunstenaar. Want ik vertelde nooit dat ik die dingen deed. Ja. Want ik dacht, je mag het niet op straat neerzetten. Het is vervuiling van de openbare orde. Ook al zet ik niks vast. Je mag überhaupt niks op straat neerzetten zonder toestemming. Dus ik dacht van, ik moet dat geheim houden. En ze waren op zoek naar de anonieme kunstenaar. Maar gelukkig met nieuws, na 3 dagen is nieuws weer voorbij en iedereen was vergeten van die sauna pop. Tot 10 maanden later een vriend van mij belde en die zei, joh, die pop van jou die staat te koop op een veiling.
Nee, joh.
Online. Ja. En? Ik naar die website en als stadsveiling van Amsterdam. En alles wat in Amsterdam wordt gevonden, wat een waarde heeft,
oh ja.
En wat op het einde van het jaar niet is opgehaald door iemand, dat wordt geveild voor het goede doel. Dus ik ben naar die veiling toe gegaan en ik heb dat ding weer teruggekocht. En toen diezelfde avond weer teruggezet op die rookinstallatie.
Nee, joh. Nee.
Ja, ik denk dat is de beste plek.
Zo lang heeft het ook geduurd, dat bouwproject trouwens.
Ja, precies. Nee, maar toen was hij echt, toen met het NOS Headlines, en het werd een ANP-bericht, en het werd een internationaal ANP-bericht, en het was in één keer zelfs tot NBC Today in New York, dat er een pop op die sauna zat.
Ja.
Maar ik had dat met mijn creditcard betaald, dus in één keer werd mijn naam overal gezegd. En toen dacht ik, nou krijg ik allemaal boetes, maar dat viel mee. Toen kwamen er in één keer opdrachten van mensen die zeiden, hey, doe je dat soort dingen? Dus toen kreeg ik ook een column in de krant. Dus Parool die vroeg, wil je dit elke week in de krant doen? Oh, wow. Dus elke week iets maken wat wij dan een foto van publiceren. En dat doe ik dus al flink wat jaren.
Cool.
En dat is eigenlijk een soort van mijn publiciteit, denk ik, dat veel mensen weten dat ik dat doe. En daardoor krijg ik hele mooie opdrachten om kunst in de openbare ruimte te maken. Maar altijd met gewoon het idee dat het verwondering moet geven en een glimlach geven. Dus die twee ingrediënten is wat ik erin
heb. Frenkie, ik heb altijd geleerd met kunst. Hè. Ik heb er wel eens in verdiept. Je moet eigenlijk als eerste zijn met iets. Hè. Dus je moet iets bedenken. Dus je kan wel zeggen van hier is een schilderij met een rode streep erop. Als dat 80 jaar geleden voor het eerst door iemand gedaan is, dan is hij de koning. Dan gaat dat voor 10 miljoen weg. Maar als je dat nu doet, die rode streep, dan is het niks waard. Nee, maar jij doet wel bijna altijd nieuwe dingen. Dus ben jij de nieuwe Picasso of zo? Of hoe,
dat zijn wel hele grote schoenen om te vullen. Maar ik denk dat...
Je doet allemaal dingen die nog nooit gedaan zijn. En dat is voor de kunst het allerbelangrijkste in mijn ogen. Kwaliteit ook. Hè? Maar het eerste iets doen, daar zet je de toon mee. En dan gaan mensen je nadoen. En dan.
En het combineren met een glimlach. Hè? Voor het publiek. Ja.
Ja. Nee, ik denk dat waar de Donald Duck eigenlijk gewoon een strip is die alleen maar over feel good gaat. Waar natuurlijk mijn jeugdhelden André van Duin en dat soort mensen die gewoon.
Oh ja?
Ja, ik vond het waanzinnig.
Hoe heet het André van Duin show?
De Revue. Met Corrie van Gorp en Van Duschoten.
Ik heb al geplast. Wat was dat dan?
Ja, een kopje koffieglazen was. Maar mijn vader die zei dat al nog de hele week na. Van dat soort quotejes uit die show. En als dat was, dan gingen we met mijn broer en mijn zus echt. Nou, zo zie je, lekkere dingen op tafel. En dan gewoon s'avonds mochten lang opblijven. Ja. Dat was gewoon de
André
avond.
Maar was er dik voor elkaar.
Ja, ik was te gek.
Dik voor elkaar was er
en dan ging ik echt thuis blijven spelen.
Animal crackers. Ja joh, ik vond het zo mooi allemaal. En dus ik denk dat ik daar heel erg mee kreeg van André van Duin maakt eigenlijk nooit een grap ten koste van iemand. Hij maakt heel vaak gewoon een grap uit een grap.
Ja.
Dus hij is heel erg goed in. Dus
heb jij wel eens dat voor hem gemaakt?
Ja.
Ja, wat leuk. Ja.
Toen hij 75 werd.
Ah.
Toen,
dat is 30 jaar geleden of zo?
Nee.
Hoe oud is hij? Hij is
85, geloof ik. 79.
79, oké. 4 jaar geleden, leuk.
Nee, dat is te gek. Ik was groot fan van hem. En vroeger hadden wij, ik zei het al, ik kom uit het zuiden. We hadden LP's thuis staan en ook een carnavalsplaat. En er stond André van Duin voorop met een fluitketel op zijn hoofd.
Oh ja, flip fluitketel. Ja.
Flip fluitketel. Bloemkolen.
Ja. Nee, is anders.
Oh, ik heb een bloemkolen.
Pizza.
Maar ik vond gewoon een volwassen man met een fluitketel. Daarom wilde ik ook strandbal op mijn hoofd. Ik vond het gewoon leuk dat je iets op je hoofd zet wat niet normaal
is. Hij is zo positief, hè?
Ja, maar dus die fascinatie voor gekkigheid. En toen dacht ik, wauw, ik vind het zo tof. En toen hij 75 werd, toen dacht ik, hij is nu nog steeds leuk. Want hij heeft nu heel Holland Bakt. Waarin hij gewoon ontzettend leuk is. Ik vind hem echt sympathiek in het programma. En toen dacht ik, hij is al zo lang in mijn bestaan een leuke man. Dus ik ga hem voor zijn 75 een beeld maken. Dus ik had hem... Ja, een beeld van hem gemaakt waar hij een taartje vast heeft met 2 kaarsen met 75 en die fluitketel op zijn hoofd. En in Amsterdam heb je op de Rokin een hele grote Romeinse zuil staan met niks erbovenop. Ik dacht, nou, daar kan hij dan mooi zitten met dat taartje. Dus ik had hem neergezet. Maar, en dat is ook wel mooi. Ik had hem met een hoogwerker neergezet natuurlijk, want het is hartstikke hoog.
Ja,
maar dan doe ik dat ook zonder vergunning. Dus ik heb dan gewoon een oranje jas aan, zo'n gemeentejas. En vrienden met oranje jassen.
Ja.
En in het begin
heb jij ook het Louvre laatst?
Het is wel dezelfde truc.
Ja, precies.
Want hoe meer, je moet gewoon overdag doen. Ik had gewoon aan het begin van de Rokin een vriend van mij in een oranje jas met zijn hand omhoog en met zijn andere hand zo dat wijfgebaar van, hey, jongens, je kan niet recht doorrijden.
Kan even kijken, hoi. Ja.
Nee, maar echt, gewoon doen.
Rokin afgezet. Geweldig. En toen dat beeld neergezet. En 's ochtends was dat meteen opgepikt en door Omroep Max. En André van Duin had meteen gereageerd dat hij zo trots was dat het eigenlijk in beeld was. Ja, niet officieel, maar gedoogd. Hij vond het heel leuk. Maar die dag stormde het enorm. Dus ik was heel erg bang dat het beeld eraf zou waaien. Want ik zet nooit dingen vast. Het zat met klemmen vast. Maar ik twijfel een beetje aan mijn eigen constructie.
Kon niet boren. Nee,
ik maak niks kapot. Dus Ik heb het meteen ook 's ochtends weggehaald. Maar toen was het al in het nieuws. En toen kreeg ik een bericht van de wethouder van kunst en cultuur van Amsterdam. En die zei, ja, wat een te gek beeld. Dit moet een vaste plek krijgen in Amsterdam. En we gaan over een aantal weken vergaderen waar die komt zitten. Toen dacht ik, een aantal weken, hij is vandaag jarig. Dus ik heb dat beeld opgepakt en ik heb hem toen voor Carré neergezet. Want dan heb je die sluisjes en een van die sluisjes het ingesloten watertje. Carré een bericht gestuurd met gefeliciteerd met André van Duin.
Ja, dat is de boel.
Ja, meteen op social media geplaatst.
Dat was die man met de boel gedaan bij de deur.
Ja. André van Duin had ook weer meteen gereageerd. Carré, mijn lievelingsplek. En hij zit daar nu nog steeds.
Ja. Ze niet meer weggaan.
Hij zat al 4 jaar voor Carré. Ja. Dus gewoon,
heb je ooit een verordening of een boete gekregen omdat je kunst hebt geplaatst of andere dingen?
Nou ja, ik heb dus... Moet ik het afkloppen hoe ik het doe? Maar ik heb dus
hier onder.
Ja, onderkant. Ja. Hè? Ik heb een oranje. Ik heb een oranje jas.
Ja.
Ik heb pionnetjes. Want vaak als je oranje pionnen neerzet, dan denken mensen zo.
Ja.
Het is afgesloten. Ja. En ik heb een vergunning. En dat is vergunning van de gemeente Amsterdam Straatkunst. En daarin staat hierbij geef ik vergunning aan Huppe de Pup met dagstempels. Maar het is gewoon een brief die ik zelf schrijf. Nee, het is een brief die ik zelf maak.
Ja.
Maar het is een document, daar staat dus op. Hierbij geef ik...
Er zit zijn manager te lachen, maar dat is helemaal onzin.
Nee, maar
je kan ook voor Vente kan je ook een ding krijgen. Dus waarom niet voor straatartiest? Ja, maar jongen, daar ben je zes weken bezig voor zijn kut. Vergunning de straatartiest, waarom niet? Ja, weet je hoe lang dat duurt?
Maar het mooie is gewoon, als je zo'n document... Is dat document ziet er echt officieel uit. Ja. Gewoon met logo's en ik heb zo'n dagstempelapparaat. En dat dagstempel staat op Frankie Official. Dat vind ik heel leuk. Maar als iemand dat gaat lezen, want het is een hele lab tekst, dan zit er ook altijd bijlagen bij met objectspecificaties en objectlocatiespecificaties. Dus dan geef ik gewoon, ik heb altijd iets van 12 A4'tjes bij, die ik dan bij iemand zo in zijn handen parkeer.
Ja, dat is fantastisch.
Met allemaal stempels en dan kijkt iemand.
Zo'n melkertbaan komt er dan.
Heb je
die manier
gehad? Dat ze, ik doe nu,
misschien moet het nu ook niet bekend worden.
25
jaar. Nee.
Nog nooit een boete gehad. En het, maar nogmaals, ik maak ook nooit iets kapot. Dat wil ik wel benadrukken. Alles wat ik neerzet. Ook die André van Duin, die zit op een grote stelkomtegel. Die kun je zo optillen en dan geen schade. En dat zoek ik eigenlijk liefst werk. En ik vind het heel erg leuk, want André van Duin was blij met het beeld. En ik had vorig jaar het boek wat ik je ook gegeven heb. Ja. Had ik de boekpresentatie. En het boek is schuin aan de onderkant dat hij uit je kast huilt. Het lijkt of een boek heel hard zo gevallen is, waardoor die krom is en hij huilt dus zo uit je boekenkast. Lachen. Waardoor je mijn boek altijd als eerste kan vinden in een boekenkast. Ik had dat eerste boek aan André van Duin gegeven in het MoCo Museum tijdens lancering. En de volgende ochtend kreeg ik heel veel appjes van mensen die zeiden, mijn moeder en zo, ik ben trots op je. Allemaal hele lieve berichten. Maar van André van Duin kreeg ik bericht, ik vind dat schuine boek geniaal. Ik heb thuis al mijn boeken scheef gezet.
Nee joh.
Ja, ik was zo goed. Ja. Gewoon een grap maken. En ja, ik was echt, had hij me weer te pakken. En ik vind dat
is
zo
hij
leuk.
Jouw voorbeeld?
Op leuk, op mensen een goed gevoel geven zonder kwetsend te zijn. 100%. Ja. Op beeldend niveau heb je natuurlijk heel veel iconen.
Wie is jouw voorbeeld daar dan? Dat is wel
ik
leuk om
vind,
te weten.
Maurizio Catalan vind ik heel goed, omdat hij inderdaad ook materialenvrij is. Ben je wel eens in Voorlinde geweest?
Ja.
Heb je die kleine liftdeurtjes?
Ja.
Die zo af en toe ting opengaan.
Ja.
En dat is zo fragiel. En het is zo mooi uitgevoerd. Met die lampjes die ook aangeven waar het liftje is. En die deurtjes. Het is mechanisch zo mooi. Het is zo'n verwonderend beeld. Maar hij heeft ook de paus die een meteoriet op zijn gegeven gekregen. Die zo lichtte. Een hele veelzijdige kunstenaar. En vaak zijn beeld, als je het ziet, geeft meteen een glimlach. Maar ik vind ook multidisciplinaire kunstenaars als Wim T. Schippers... Echt te gek dat je een... we kennen hem allemaal als Ernie, van Ernie en Bert.
Oh,
de stem.
Die ken je ook.
Maar hij heeft ook, maar hij heeft ook een pindakaasvloer ooit in het Stedelijk Museum neergelegd. Gewoon een vloer helemaal van pindakaas. En dan vind ik het eigenlijk fascinerend dat je dat voor elkaar krijgt. Want dan je moet door zoveel commissies heen dat je dan uiteindelijk weet vol te houden aan een pindakaas. Dat vind ik altijd wel...
Jij hebt overal scheid aan. Jij doet het voor.
Nee, precies. Ik werk natuurlijk ook veel wel... de opdrachten werk je altijd met... commissies en dat soort dingen. Dus ik de straatkunst zet ik inderdaad zomaar neer. En een brug op de Rokin heb je natuurlijk wel wat partijen nodig die daar akkoord voor geven. Die kun je niet zomaar...
Ja, die niet zo even tussen gaan.
Je breekt niet zomaar een gat in de muur.
Maar ik kan jou nu vragen om iets heel ludieks voor welgelegd. Maar voor dit.
Ja, maar sluit maar achteraan. Want ik heb ook al... Hij komt in Lissabon.
Hij heeft ook prioriteit.
Wij zijn eerst.
Maar je bent nu op een van de mooiste plekken van Rotterdam.
Ja, dat wel.
Nee, de mooiste plek. Nee, dat moet je even zeggen, Frankie. Want de gedachte die je had bij mij gewoon...
Ja, ik ben bij Pieter thuis geweest en aan het water. Dat vind ik zo mooi. En water
mooiste
is natuurlijk
plek
altijd...
Rotterdam.
Ja, waanzinnig mooi. Ja, maar echt, water heeft natuurlijk altijd de illusie scheppen dat er meer onder water zit.
En je hebt hier geen water.
Je hoeft maar een deel te bouwen. Want
ik heb steenloos aan mijn heutje.
Bij Pieter heb je water. En als je water hebt, dan kun je dus dingen maar een stukje vormgeven. En je hersenen denken, de rest zit nog onder water erbij.
De ijsschots.
Ja, dat soort dingen. Maar ik had voor Pieter een aantal dingen. Maar ik vond één heel leuk dat je een brandweerladder gewoon eruit hebt staan. Dat met een man die aan het sproeien is.
Uit het water.
Die zo... Maar je hebt alleen de ladder, dat is de hele auto.
Die is aan het maken nog.
We zijn met dingen bezig.
We zijn met een heel groot project bezig. Maar dat moet ook geheim blijven.
Dat moet geheim blijven.
We zijn andere keer in de geheim. Ja, tuurlijk.
We zijn in Vegas geweest. Ze weten alles van elkaar.
Nee, wat hebben ze in Vegas? Steeds in Vegas.
Ja, klopt. Ik zeg toch niks.
Ik ben nu een automaat aan het maken voor... Ken je Casper Reinders? Die gaat een casino ook openen in Atlantic.
Ja.
En hebben we
Atlanta.
Ook Atlantic City. Ja. Atlantic?
Ja. Nee, in Atlanta zit het. Het is van MGM. Ik weet het. Want ik ken het.
Daar hebben we ook...
Hij is een specialist gok.
Oh ja. Nee, ik ken Casper toevallig. Dus ik ken het verhaal.
Ja, te gek. Maar ik mocht een ruimte bedenken met allemaal apparaten waar mensen gewoon met een creditcard zo betalen en dan een ervaringje krijgen. Dus niet gokken, maar wel... En die ruimte hebben we ook genoemd What Happens in Atlantic. En bijvoorbeeld een van die dingen is gewoon zo'n vendingmachine. En er zijn allemaal mokken in. Van die standaard witte mokken met op What Happens in Atlantic. Ja. Staat er gewoon op geprint. Als jij je creditcard betaalt, dan denk je, ik krijg het erin. Dus gaat een ding omhoog. Dan komt er een hamertje aan mijn handje en die tikt zo, pak, dat mok kapot. En die veegt dan naar achterweg. Steeds in Atlantic, weet je. Mooi. Dus je hebt geen mok. Hij is gewoon...
Ja. Maar je hebt hem wel even gezien.
Ja, je hebt hem even gezien. Je hebt hem kapot getikt en weg. En dan ben je geld uit.
Fantastisch.
Dus je tikt eigenlijk met alle dingen die ik daar doe, maak je de zin met het product af. Dus
Hoe kan je dat verzinnen, man?
Ja, maar dat is toch leuk als je dat kan.
Gebruik je paddenstoel of zo?
Nee, helemaal niet. Nee, ik gebruik geen drinks.
Nooit. Een blootje?
Nee. Vroeger wel, maar al heel lang niet meer.
Geniaal. Ik vind het fantastisch. Echt, hè?
Dankjewel.
Wat heb jij in Rotterdam gemaakt?
Eigenlijk...
Sorry.
In Rotterdam heb ik nog helemaal niks gemaakt.
Dat gaat hij binnenkort doen.
Ik heb veel in Zandvoort gemaakt. Ben ik altijd heel trots op.
Zandvoort, ja. En Lissabon, hè, binnenkort, hè?
En Lissabon. En ik heb in New York. Ik ben nu bezig in Hongkong voor de Rosewood Hotel.
Ja.
En dat vind ik echt een waanzinnige klus voor Art Basel in Hongkong. Mag ik in de hele aankomsthal echt een gigantisch beeld maken.
Geweldig is dat.
En een diner met servies erbij. En in de retail shop allemaal producten. Dus van dingen die ik jullie net gaf. En echt de afwerking heel mooi.
Je hebt ook heel veel... Lang ben jij bezet al. Wat Piet net zei van...
Ik heb heel erg geluk dat ik hele...
Jij komt hier binnen en je geeft dit. Dat is even dit voor Michel. Voor deze bar. Leg dit eens even uit. Dat is leuk.
Dat is weer.
Ja. Je geeft allemaal cadeautjes. Dat is allemaal fantastisch.
Hoe
natuurlijk.
Leuk is dit? Jullie weten, jij moet even uitleggen.
Het is eigenlijk heel hartstikke simpel.
Een beetje bij de hand lopen doen, jij hebt het gemaakt.
Veel goede ideeën ontstaan denk ik in de bar.
Het moet op een bierveeltje kunnen.
Ja,
goed.
Ja, dat is het. En veel dingen ontstaan in de bar.
En dan heb je er gelijk een potloodje bij met een gummetje.
Ja, en dat
is niet helemaal goed te
schrijven. Dat is het idee.
En dit, wat was dit?
Ik probeer elk jaar met
kerst. Hé Frankie, ik hoop dat die hele goede ideeën uit gaan komen.
Ja, maar het goede is, als het op een bierveeltje past, is het een goed idee. Maar je hebt het heel simpel gemaakt. Dus dat
wat
is heb
ik gehad van jou?
Ja, dit is
dat persoonlijk dit?
Voor kerst maak ik altijd van mijn relaties iets. En natuurlijk met nieuwjaar zeg je altijd gelukkig nieuwjaar. En je hebt natuurlijk scherven brengen geluk. Dus dit is een tegeltje. Hier kun je zien, het tegeltje stond ooit scherven brengen geluk op. Die heb ik kapot getikt.
Dus jij hebt die kapot getikt?
Ja, maar je kan hem zelf weer in elkaar leggen. Maar natuurlijk, nu brengt hij geluk. Want hij is kapot.
Dan hou ik hem even. Dan gaat hij mee naar
Lissabon. Dan gaat hij mee naar Portugal.
Leuk.
Het is een klein grapje voor alle.
Ja.
En wat is het grootste werk wat je hebt gemaakt in opdracht?
Ik denk de brug van Adyen. Omdat dat gewoon wel echt tussen die panden zit. En dat was...
Dat van Adyen?
Ja.
Oh, dat wist ik
niet. Dus tussen... Wat best wel een complex ding was. Je moet natuurlijk door muren heen breken. En, het is eigenlijk een Amsterdams grachtenbruggetje. Maar je loopt niet over de brug, maar onder de brug. Alsof je op waterniveau loopt. En bovenop zijn das een lantaarnpaal is het scheef. Dus dat was ook een lange klus. Die had 4 jaar duurde dat. Dus dat was...
Mogen we ook even over geld praten? Kan je een goede boterham betalen?
Of ik een goede boterham kan betalen?
Hij kan wel betalen.
Verdien je nou echt heel veel geld mee?
Nee, je wordt er niet rijk van. Maar ik vind het dat ik...
En je moet ook
ik word heel gelukkig van dingen creëren.
Je bent gewoon met je hobby bezig, de hele dag.
Ja, en de plekken en de mensen die ik ontmoet. Ik bedoel, dat ik jullie ontmoet en dat ik deze plek mag zien, is alweer zo'n inspiratie. En vorige week, ik vertelde het net tegen mijn manager.
hij wordt ook niet manager van iedereen, hè?
Dat is te gek. Ik was in Hongkong.
Zeer kieskeurig, hoor.
Ja, ik was in Hongkong en daar, die hebben heel veel bijgeloof.
Die Chinezen, die barsten ervan.
Ja. Ik was 4 dagen, nam steeds iemand mijn sleeptouw om me alles te vertellen en te laten zien wat er in Hongkong is. En toen hoorde ik in één keer verhaal dat in Hongkong zit in heel veel panden zit een gat. Gewoon echt grote gaten. Echt gewoon Toen legde iemand uit wat dat is, zodat de onzichtbare draak erdoor kan vliegen. Want in Hongkong vliegt er een draak boven de stad. Die was ooit van de keizer van China. Toen de keizer is doodgegaan, is die onzichtbaar geworden. En die vliegt dus door de stad. En als jij dus in Hongkong een pand wil ontwikkelen, dan moet je ook langs een commissie die kijkt of dat met de draak oké gaat. Ja, en dat,
nee,
ja, en dat iemand mij dat uitlegt. Als je dan door die stad loopt en je ziet in al die panden zie je gaten. Dan gaten, heb je in één keer...
Vind je niet?
Ja.
Maar hij, jij hebt een vangnet in de gaten gedaan dat je die draak hebt.
Dus je wilde de draak in gooien.
Nou nee, ik heb uiteindelijk wat ik ook heel mooi vond is dat ze hebben heel veel bijgeloof. Ook de 8 is voor hun een heel magisch getal. Ja, en in het Rosewood Hotel heeft bijna alles 8 hoeken. Dus de wastafel heeft 8 hoeken, het zeepje heeft 8 hoeken, de glazen waar je drinkt, de borden. En dus 8 is voor hun belangrijk. En toen dacht ik, toen ik je eerste creatieve piek in je leven is als je ongeveer 8-9 bent. Omdat je dan heb je motoriek. Dus je hersenen kunnen een beetje wat je handje wil. Maar je bent je nog niet bewust van de wereld. Want dat komt ongeveer als je 19 bent. Dan leer je in één keer dat er een hele wereld is met alle... Dus daarvoor heb je een hele kleine wereld. En je denkt, ik kan alles in het wereldje creëren. Dus je bent echt op een piek. En toen ik 8 was, toen waren er dus films als E.T. maar ook Ghostbusters.
Ja.
En ik had vaak de stofzuiger van mijn ouders op mijn rug. Met touwen gebonden. Ja. En dan zet ik gewoon servetten van moeder op tafel. En die ging dan zo opzuigen. Alsof het spoken waren. Ja, dus iedereen die blij die stofzuiger weer vol met servetten. Maar toen dacht ik, die wereld vond ik heel mooi. Want ik vond toen Ghostbusters, die grote steepuff marshmallow op het eind. En ik had boeken van Joris en de draak en Where the Wild Things Are. Dus ik dacht, die grote beesten vind ik te gek. En toen zag ik daar, ze hebben heel veel foto's dat ze vieren met het Chinees nieuwjaar. Dat ze met de draak door de stad lopen. Dan heeft iemand zo die kop op een stok vast. Ja. En mensen achter het lichaam vast.
Ja.
En dacht, wauw, dit zou ik vroeger ook hebben willen gebouwd als ik dit had geweten. Dus ik heb nu mezelf als 8-jarige jongen gemaakt, maar heel realistisch, zoals in Madame Tussauds. Maar gewoon echt foto's van vroeger. Dan heb ik een hele grote stok vast en heb een enorme draakhoofd vast met een heel lichaam. En de achterkant van het lichaam heb ik op een oud skateboard van mij gebonden met touw. En het lijkt alsof ik dus met dat hele ding kan lopen. Maar die draak is meer dan 4 meter hoog en 4,5 lang. En het lijkt alsof ik hem van stof een soort genaaid heb. Maar het is echt een waanzinnig mooi ding. En dan heb ik buiten, als je aankomt rijden met je auto, heb je in het midden een soort rotonde. Er staat een stalen paal. En daar heb ik mezelf ook weer helemaal 100% realist zitten dat ik met die kleine draak aan het spelen ben. En daarna heb ik een heel diner wat over geluk gaat en alle kenmerken van een draak. Want een draak heeft natuurlijk, die kan vuur blazen, die kan onzichtbaar worden en al die dingen.
En ook heel lief zijn.
Heel, ja, dus ja, dat... Dus
heb
dat,
zijn neus gezet.
Ja, dus dat is met Joris en de draak. Of Peter en de draak, geloof ik. Nee. Hoe heet hij nou, Joris?
Ja, zo goed ben ik niet in de boekjes.
Peter en de draak, dat is hem. Dat oude boek. Dus inderdaad een lieve draak die zijn vriend is. Dus ik heb onder andere, ik heb ook een drankje gemaakt voor in de bar. En dat is een drankje die is transparant. Maar als je een ijsklontje bij doet, dan wordt hij in één keer net als pasties wit. Weet je van, oh, dan is hij in één keer zichtbaar. Dus allemaal van dat soort dingetjes. En, dat, daar ook borden bij. Dus nu met de porseleinen fles.
Je had ook een challenge met een auto. Zoiets dat je een jump ging doen met, wat zat er in die auto?
Wat was dat ook weer? Ja, over zo'n springschans. Zaten er druiven in die auto? Nee,
Nou, druiven volgens mij.
Ja, dat... Vol met druiven, toch?
Wauw. Ja,
Fiat 500, vol met druiven. Ja, dat was hem. Ja.
Ik denk, tijdens mijn middelbare school kwamen programma's als Jackass. Ik weet niet of
Jackass. Ja, met zijn
winkelkarretje
bij.
Dus, en ik vond toen skaten leuk en stunts doen leuk. Maar ik dacht altijd, kan ik dan uniekere stunts doen? Dus ik had ooit het wereldkampioen of het wereldrecord met een matrasglijder van de trap.
Ja.
Dat deed je vroeger thuis. Had je zo'n trap en dan pak je matras uit je bed en gleed je via de trap. Maar in de Vaalse Berg heb je 582 treders, een lange trap. Dus daar ben ik met een matras afgegaan. Dat is ding. Dus allemaal van dat soort stunts. En uiteindelijk wilde ik wel ooit een vliegende auto maken. Ja. Dus ik heb...
Door Donald Duck ook.
Ja, dus ik heb ooit een auto op zo'n grote wip gezet. Ja. Of zo'n grote veer, dat hij zo heen en weer kon wippen. En ik heb ooit zo'n ding wat voor de supermarkt staat, wat altijd hobbelt. Daar heb ik zo'n racecart in gezet, dat ik 75 km per uur kan rijden, maar dan wel nog steeds hobbelen. Maar toen dacht ik, vliegen is gewoon het makkelijkst over een schansje. Maar ik wilde met een klein autootje, zo'n Donald Duck autootje. Dus ik dacht, ik neem een Fiat 500. Want dat is die oude, die Cinquecento. Dat is het kleinste autootje.
Met z'n tweeën?
Ja, met een goede vriend van mij. Maar ik dacht, dat kun je best wel bezeren. Dus je moet iets om je heen hebben wat beschermend materiaal
druiven,
is.
Druiven, tuurlijk logisch.
Ja. Maar ik zei net al, ik hou niet van de standaard nemen. Dus toen dacht ik, wat is een leuk product. Wat niet standaard is, druiven. En die geeft natuurlijk allemaal die mooie vlekken als je een witte blouse aan doet. Dus heb ik druiven gedaan. En van die druiven...
Maak een uiteindelijk een wijntje.
Precies, hebben we het boertje achtergelaten. Die heeft er een wijntje van gemaakt. Ja. En dat wijntje, dat hadden we gezegd, het is een wijntje gemaakt van stuntdruiven. Stundruisje, neus, goed woord.
Neus en draaien. Ja.
Uren blijven lullen. Ja. Heerlijk, man.
Ja, toen, maar dat wijtje, dat was lachen. Want ik had een pers... Ik bij de Parool heb ik die column van die street art. Maar daardoor kende ik mensen. Dus we hadden een persbericht uitgestuurd met... Hey, wijntje van stundruiven, de proefje. Er zit zoveel emotie in die druiven. Die hebben zoveel tensie meegemaakt. Zijn door een schans gaan. En toen was dat opgepikt. En toen kwam de Albert Heijn en die wilde dat wijntje hebben. Ik heb dat wijntje 3 jaar in de Albert Heijn verkocht.
Nee joh. Nee. Stundruiven.
Ja, zonder grappen.
Maar ja, hoe ging wat dan? Moest je steeds die druiven moesten weer in die auto gaan zitten, springen. En dan kon je weer naar het boertje. En dan
ik had uiteindelijk, productie. Wat we hadden gedaan was, ja, natuurlijk die, wij waren door een brandende hoepel gesprongen.
Oh, ook nog?
Ook nog.
Ja, leuk. Extra goed maken. Ja, dat zou ik ook doen.
En toen uiteindelijk hadden we om de lopende band hadden we gewoon een klein brandend hoepeltje gemaakt. Waar al die druiven altijd door een brandend hoepeltje gingen.
Ah, dat, dus dan
dat was echt echte stundruiven.
Oh, super lachen.
Wat is nou je grootste doel? Je bent nu... droog. Hoe oud was je? 47?
48.
Dat geloof je, want kunst houdt je echt jong, hè?
Ja.
Ja, dat is echt niet normaal. Maar wat is nou 48? Wat zou je nog willen bereiken in je leven?
Heel veel. Maar...
Maar wil je de Eiffeltoren inpakken?
Zou jij een brug willen bouwen?
Ik heb een brug gebouwd, maar nog een keer. Ik zou heel graag een pretpark in de ruimte bouwen. Omdat je dan geen zwaartekracht hebt. Dus dan kun je glijbanen maken waar je omhoog kan glijden en dat soort dingen. Maar dan, ja, dan heb je het wel echt over een investering.
Ja, is dat al een investering, denk je?
Een pretpark in de ruimte. Pretpark om te komen is best wel duur, denk ik.
Ja. Kan je geen contact leggen met Disney en dat soort... Kun je manager daar niet voor zorgen dat je een beetje op hoger niveau... Ja, ik heb heel veel mensen ontmoet in mijn leven.
Dat is een feit.
En vaak geen kunstenaars, want ik ben een beetje een koopman. Dus dan zit je toch een beetje in hetzelfde ding. Maar hoe jij zit te praten en weet jij, dat vind ik...
Is toch hartstikke leuk?
Ongelooflijk!
Ja.
Echt ongelooflijk!
Maar Fekie wordt nu ook overal uitgenodigd, hè? In New York, in Hongkong, overal...
Het gaat heel goed. Gelukkig na corona heb ik een paar goede dingen neergezet die weer publiciteit hebben gehaald. Waardoor je dan in één keer heel veel mooie kansen krijgt. Dus inderdaad, ik vlieg morgen naar New York voor een museum om iets voor de deur te bedenken. En dat vind ik gek, maar eigenlijk...
Maar ben je dan hier een beetje gespannen als je vliegt? Wat moet ik bedenken? Wat moet ik bedenken? Of komt het dan ineens als je het bent?
Nee. Hoef ik niet. Zoals die draak, toen ik zag die foto's in Hongkong met die stoktrick en dat die draak daar vloog en die verhalen. Ik heb dingen al in het vliegtuig terug geschetst. Dus toen ik terugkwam uit Hongkong, ik had een maandag zat ik al met producenten van hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Want hij moet 16 januari moet hij ook op de boot. Want uitbaas Hongkong is in maart. Dus het moet allemaal snel. Ja. En ik weet gewoon...
16 januari moet hij op de boot?
Ja.
Jeetje.
6 weken varen is 8 weken.
Ja, en ze willen natuurlijk wel zijn, gewoon voor tijd hebben ze ook heel die collectie.
Dus ook een doen, dus drinken ze duur.
Nee, dat is echt duur. Zeker voor zulke groot volumes van dingen.
Ik heb het niet daar niet laten produceren dan.
Wilde ik ook, maar de... Die 100% China, realistisch iemand maken, dat is nog best wel moeilijk. Dus ik ken eigenlijk maar één partij die dat echt...
In Europa kan dat alleen maar.
Nou, die ik ken. Die echt goed kan.
Nee,
en uiteindelijk... natuurlijk, heel veel van die dingen zijn mooi als het heel goed afgewerkt is. En dat jochie heeft een stok vast. En die stok eigenlijk, die zit aan één voet maar vast. En dat is eigenlijk waar alle kracht uitkomt. En dat skateboardje achter. Voor de rest is de hele draak vrij van de grond. Dus het is een enorm volume. En steunt maar op een paar puntjes.
Kikker,
dus er zit in die schoen. Die ene schoen die weegt geloof ik nu 1400 kilo. En die stok van RVS. En alle kracht moet uitkomen. En dat kan. Want dat heb ik doorgerekend. Ik heb een constructierapport erop laten maken. Maar je wil gewoon wel dat iemand dat maakt. Dat het 100% goed is. Want als
het
omvalt in het rood
zou zijn om een museum van met al jouw gekke, mooie, leuke, creatieve ideeën, dat mensen alleen maar een glimlach krijgen dat je je eigen museum hebt, al je stukken erin. Zou je dat niet de droom vinden?
Ja, dat is natuurlijk is dat ook nog ooit.
Ja, maar dat is een sluitstuk voor een kunstenaar, denk ik. Daar ben je nog te jong voor.
Wat is een sluitstuk? Je weet nooit wanneer je doodgaat.
Nee, maar dan moet je gaan verzamelen. Dan moet je
wel met
je dingen doen.
Je oor afsnijden en van de berg afvallen.
Ja, maar hij zat te rentenieren.
Nou, ik kan het er wel bij hebben. Kan
we wel een plan hebben. Zou je het leuk vinden?
Ja, heel leuk. Omdat ik geloof dat er wel... Tussen de Efteling en het Stedelijk Museum zit nog een hele grote wereld.
Ja.
Daar zit heel veel...
Ik vind dat mensen helemaal aan de rij staan.
Ik vind het een hartstikke
leuk
idee.
Voor Madame Tussaud bijvoorbeeld.
En de wereld is er ook klaar voor.
Absoluut kankzinnig.
Zouden we daar niet aan mee kunnen helpen?
Nee, maar even om aan te geven wat mensen leuk vinden. Staan er echt rijen voor Madame Tussauds? Ik
wil jij dan? Kunnen we dit, deze ruimte...
Nee, die is al, dit heeft wel een kleurtje.
Dat pand hiernaast, kunnen we dat niet...
Nee, dat is al een kleurtje.
Je zou een industrieel gebouw moeten hebben. Waar
Er zijn er genoeg van
maar zo. Maar ik weet zeker, als jij daar... Want je hebt voldoende spullen, toch? Die je kan tentoonstellen.
Ik heb veel spullen.
Heb je een loods waar alles in staat?
Ik heb op diverse plekken heb ik spullen staan.
Ja.
Dus inderdaad, maar het is ook wel mooi om dan echt goed na te denken over een complete ervaring en wereld. Dat je echt mensen meeneemt in een soort van...
Hoeveel jaar ga je dat... Stel dat er een mooi pand in Rotterdam, designer. We vinden een mooi pand. We gaan jou daarbij helpen, samen met je manager natuurlijk. En dan hoeveel jaar heb je dan nodig om dat helemaal te doen, denk je?
Want zo'n museum te maken.
Ja, dat is nogal. Het is niet alleen maar spullen die er al zijn.
Experience. Het is meer de experience.
In Nederland zeker 5 jaar.
Kijk, ik denk dat dat met je vergunning aanvragen en dat ding, dat dat langer duurt dan de werken die ik ervoor moet maken.
Ja, dus de locatie is moeilijker te vinden en te bouwen dan alle spullen.
Ja, en natuurlijk ook je logistiek. Ja, en voordat je daar een team hebt, ik kan daar niet elke dag iedereen ontvangen, want ik wil dingen blijven maken. Dus je hebt wel gewoon...
Ja, maar je geeft iemand een experience. De Frankie Experience Museum.
Nee, dat lijkt me waanzinnig.
Maar wel in Rotterdam een beetje, dan kunnen we, dat is goed voor Rotterdam, toch?
Ja, laten we doen. Heel leuk. En ik denk dat je
binnen...
Ja. Hand erop.
Super dat je je ontmoet hebt, man. Ja. Je bent een hele bijzondere man.
Dat vind ik, ja. Dat waardeer ik enorm dat je dat zegt.
Dankjewel.
Echt gaaf. Ik vind het heel tof dat ik in deze plek mag zijn. Ja. Ik zie je in Portugal.
Ja, in Portugal zien we met elkaar.
Dankjewel.
Leuk. In Lissabon, leuk.
Zo, wat een mooi bijzonder gesprek was dat. En wat een uitkomst. Wellicht mijn eigen museum in Rotterdam. Zo, dat de Frankie Experience, dat klinkt eigenlijk als een droom. Die zag ik niet aankomen, dus ik ben heel blij dat ik hier vandaag was. En als jullie willen weten hoe dat verder gaat met de Frankie Experience, dan zou ik vooral abonneren op deze podcast, The Dutch Dragons. En dan hoop ik jullie over 2 jaar in het museum te zien.